Gemanifest.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gemanifest. In deze podcast manifesteren we kansen voor kinderen en vandaag zoomen we in op een fundamenteel onderwerp, de onderwijskwaliteit. Wat betekent het om goed onderwijs te bieden? Hoe dragen leerkrachten, ouders, methodes, experts bij aan de kansen van onze kinderen? En welke uitdagingen en kansen zien jullie? Hierover ga ik in gesprek met weer twee inspirerende sprekers of gasten die nauw betrokken zijn bij de onderwijskwaliteitsverbetering van Noor in dit geval. Bernadette Naan, orthopedagoog en medeoprichter van Leerkracht & Co. En psycholoog en ook medeoprichter van Leerkracht & Co. Roy. Roy Voeten. Welkom allebei. Goedemiddag. Ik vind het altijd wel heel even leuk dat jullie jezelf even kort voorstellen.
Ja, Roy Voeten. Ik ben dus, zoals jij al zei, schoolpsycholoog. Ja, en inmiddels, ik denk dat we ook beide wel, we hebben geen onderwijskunde gestudeerd, maar ook wel onderwijskundige zijn. Dus we zitten al, zijn eigenlijk al 12 jaar op weg samen met Leerkracht & Co. En daarvoor hebben we bij de onderwijsbegeleidingsdienst gewerkt, met psychologie gestudeerd en ik wilde heel graag het onderwijs in. Dus ik heb ook een tijdje deeltijd PABO gedaan en dat is mijn start eigenlijk geweest. En inmiddels komen we in de hele regio op scholen om leerkrachten te helpen hun
Heb je zelf ook voor de klas gestaan, Roy?
Ja, dus maar heel minimaal. In die opleidingsfase heb ik voor de klas gestaan. Ik zou dat misschien, ik sluit niet helemaal uit dat ik dat nog ooit een keer ga doen.
Mm. Of erbij misschien, ja. Een dagje.
Ja, ik vind het is natuurlijk een fantastisch vak. Ik heb er ook heel veel bewondering voor. Ik ben natuurlijk heel veel in klassen als schoolbegeleider. En dan zie je ook de talenten van mensen. Dus ik heb daar echt enorm bewondering en respect voor. Want het is een knap vak, een belangrijk vak.
Hmm. Komen we zo dan gewoon even op terug. Een knap vak, ja. Leuk woord. En Bernadette.
Goedemiddag. Bernadette, dus collega van Roy. Ik denk al heel mijn werkzame leven ook. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd.
Heel je werkzame leven, collega van Roy.
Ja, ja. Eerst orthopedagogiek gedaan. Daarvoor SPH gestudeerd, dus eerst vanuit de gedragskant en toen doorgegaan naar leren en ontwikkeling. Gaan werken bij onderwijsadviesbureau, hebben wij elkaar ook leren kennen en in eerste instantie meer leerlingenzorg georiënteerd en steeds meer gaan doorontwikkelen richting teamscholing en professionalisering van leerkrachten. Ja. En nu eigenlijk een mix bij alles wat we doen.
Ja. En orthopedagoog, voor de luisteraars die niet weten wat dat is, kun je heel kort toelichten wat een orthopedagoog is?
Orthopedagoog zoomt eigenlijk in op de ontwikkeling van kinderen. En dan het stukje waar die eigenlijk zit in de specialisatie. Dus je hebt de reguliere pedagogiek, dat is meer de opvoedkunde. En orthopedagogiek zoomt eigenlijk in op ontwikkeling en of gedrag en leren.
Oké. Mooi. Ik stel ook altijd even de beginvraag aan alle gasten die in de podcast komen. En ik vind het leuk altijd om even te kijken met jullie wie of wat in je leven heeft een positieve invloed gehad of het verschil gemaakt in je leven. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. En zeker in het kader van dat ik weet hoeveel betekenisvol een leerkracht zou kunnen zijn voor een kind. En zeker in de populatie waar wij in zitten. Dus ik ben altijd even benieuwd, wie voor jullie heeft het verschil gemaakt?
Ja, ik heb daar even over na zitten denken, want ik hoorde je die vraag inderdaad ook al eerder stellen. In eerste instantie zijn dat mijn ouders. Denk in wat ze mij hebben meegegeven in normen, waarden en vooral ook ben je zelf. En als je jezelf bent, dan komt het eigenlijk sowieso wel goed. Maar in het onderwijs ook wel mijn groep 8 leerkracht, die toch ook wel ondanks het feit dat ik achterstevoren zat in de klas, wel dacht dat ik wel het een en ander in me had. En bereid was om daar in de overdracht toen ook naar de middelbare school iets mee te doen. Dus de impact van de leerkracht heb ik ook zeker wel gevoeld. Want dat is wel een drijfveer gebleven in mijn eigen leven eigenlijk.
Die kan je ook echt nog even in je beelden.
Ja, zeker weten. Ja.
Leuk is dat, ja. Roy?
Ja, dan moet je kijken wat daar eigenlijk een fundament wordt gelegd. En wat ik eigenlijk sluit ik helemaal aan bij Bernadette. Dat zijn ook met name mijn ouders geweest. En dat je je later realiseert van die veilige haven die je daar had. Hè? Dat dat ook later wel bleek dat dat niet bij andere mensen ook niet altijd het geval was. Nee. Hè? Maar wat dat veel doet in je basis. En dat waren dus ook in het onderwijs. Bij mij was het mijn juf uit groep 7. Die heel erg mij ook op de een of andere manier zag. Ik weet ook nog... Ik viel altijd wel was een beetje buitenbeentje in toen dan op de basisschool. Ik trok wat meer naar de meiden toe, wat minder naar de jongens toe. Ik voelde me daar gewoon enorm om mijn plek bij deze juf. Die daardoor ook wel kritisch kon zijn op mij. Ik weet nog dat ik een werkstuk moest maken. En dat was waar ik toch een beetje de kantjes van afgelopen. En daar mocht zij ook echt wel kritisch op zijn. Dan heb ik toen ook nog heel. Dan sta je ook heel open voor leren. Als je dus heel erg veilig voelt en die basis goed is.
En wat ik je daarin hoor zeggen is eigenlijk verbinding voor of relatie boven prestatie.
Ja, altijd hè. Ja. Dus dat neem ik ook heel erg mee in mijn werk. Dat ik denk van als je dus met ook in je werk bezig bent met leerkrachten, mensen die zich kwetsbaar moeten opstellen, waarbij je ook iets van leren wil aanboren, waarbij je wil zoeken naar aanknopingspunten, dan moet dat de basis zijn dat er een bepaalde veiligheid is. Dat voel ik trouwens ook, dat vond ik ook leuk, want ik ben ooit eerder hier op Noer geweest. Hebben wij beide samen een traject gedaan, is al wel jaren geleden geweest. Maar dat ook eigenlijk het startpunt weer is bij het traject wat we nu aan het doen zijn. Dat er ook heel veel collega's zijn die zich dat dan herinneren. Van hey, oh, dat was toen ook fijn, daar voelde ik me ook veilig bij. Dat is een basis waarmee denk ik verder. Ik wil meenemen.
Een soort basisvertrouwen, want jullie komen natuurlijk veel in de klas, je gaat observeren, dus er wordt een groot glas eigenlijk op je gelegd. Dan moeten leerkrachten zich bijna wel veilig voelen bij
ja,
je.
Ja, absoluut.
Want anders dan gaan ze zich heel anders voordoen.
Zeker.
Dan dat ze normaal
geen,
doen.
Dan komt er dus geen leren.
Nee, dan komt er geen leren.
Ja, en ook op die manier bewust de groep ook instappen, hè? Dat je weet dat je daar bewust van bent. Dat altijd bepaalde spanning met zich oproept. En hoe je daar dus al bij zit, zeg maar. Dat wel ook van invloed is.
Ja, absoluut. Ja, nu heb ik al best wel wat mensen in de podcast gehad. Die zeggen, ik heb een veilige basis vanuit huis. Ik hoor jou al zeggen, Roy. Mensen om mij heen, is dat niet altijd gewoon? Hoe belangrijk denk je dan dat een schoolomgeving voor ze is?
Ja, joh. Ja, en dat je dat later, daar ga je steeds meer realiseren. De school is natuurlijk een heel groot gedeelte van je leven. Daar ben je heel veel uren. En als je dan wellicht in je thuissituatie of in je buurt niet altijd die basis voelt, dan is het des te belangrijker dat je dat in ieder geval op je school ook voelt.
Ja.
Leerkracht jou ziet en dat je daar de ruimte krijgt om fouten te maken. En overigens vind ik de andere kant ook gelden, hè, van dat het ook niet, want dat dreigt dan ook wel eens te gebeuren van dat je niet tegen kinderen kunt zeggen dat ze iets fout doen of dat je geen nee mag zeggen. Maar kinderen hebben juist ook behoefte aan eerlijke feedback, hè, en weten van waar je dingen goed doet en waar je nog te leren hebt. Dus daar hoort ook bij dat je ook best mag aangeven dat je een keer een fout hebt gemaakt.
Ja. En als ik jou even terughoor over jouw groep 8 leerkracht. Was groep 8?
Ja, groep 7, groep 8. En
groep 8 leerkracht. Die had best wel al wat sociale credits opgebouwd. Dus die sociale bank bij jou, tussen jou en haar, was al opgebouwd.
Ja.
En dan ben je ook in staat om daar kritisch en reflectief op te zijn.
Ja. Ja.
Tenminste, dat hoor ik jou zeggen.
Nou, als je dus later gaat terugdenken, dan denk je van... tenminste, in mijn geval was dat heel erg dat je in die levensfase nog niet heel bewust bent van waar je staat in je leren en wat er belangrijk is in leren. Maar de basis is gewoon dat je je veilig voelt en dat er een relatie is. Je hopelijk ook in contact met andere kinderen in de groep je veilig voelt. Maar dus ook heeft een leerkracht daar een hele bepalende rol in. En dan ga je dus onbewust, geloof ik ook vanzelf, ook dingen leren. Want daar sta je er open voor. En dat kun je natuurlijk op dat moment niet, in de meeste gewoon niet helemaal duiden hoe dat
nee.
zit.
Nee, precies.
Ja, en ik denk ook veilig en gezien worden. Hè? Dus dat ook die combinatie van die twee is.
Ja. Ja.
En wanneer voelt een kind zich gezien in jullie ogen?
Ja, dat begint bij alles. Gewoon al bij de start van binnenkomen. Gewoon altijd eventjes goedemorgen zeggen. Reacties op gedrag. Oogcontact maken.
Heel basaal.
Het zit heel basaal in de kleinste dingen.
Ja. 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 En zien jullie daar veel verschillen in als je de klasse... Want je komt echt veel in de klasse.
Ja. Ja,
je werkt veel met schoolteams.
Ja, nou, ik zie het vooral ook wel. Daar ben ik zelf altijd dan misschien extra alert op als ik een kindje uit de klas heb gehaald, ook voor een stukje leerlingdiagnostiek. En je brengt ze weer terug de klas in. Of de leerkracht ook echt even contact maakt weer als de leerling weer terugkomt. En de een die gaat door met zijn les. En dan blijf ik eigenlijk ook vaak eventjes staan van, hij is er weer, hè? Dus ontvang hem weer even, zodat hij weer deelgenoot is van. Dus ja, ja, dat is denk ik enorm belangrijk.
En dat is gewoon eigenlijk letterlijk zien.
Ja, 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 ja.
Dus letterlijk en figuurlijk.
Ja, ja.
Jullie worden best wel vaak ingevlogen ook op een stukje verbetering van leerkrachthandelen en onderwijskwaliteit. Maar laten we dan daar eens even bij beginnen. Wat is voor jullie de definitie van, of hoe definieer je, wat is goede onderwijskwaliteit?
Ja, je moet echt een multitalent zijn als basisschoolleerkracht. Hè? Want verschillend met als je bijvoorbeeld op het VO les geeft, dan moet je natuurlijk als basisschoolleerkracht getalenteerd zijn in rekenen, op creatief vlak, de onderzoekende houding hebben. Maar je moet ook heel goed les kunnen geven. Je moet dus van alle vakken moet je kennis hebben.
Heel generaal eigenlijk.
Ja, ja, maar dus ook. Dus heel breed eigenlijk. Ja, maar het moet ook wel. Je moet echt wel de kennis, ook die verdieping moet je ook hebben. Als je kinderen goed wil leren rekenen en goed wil leren lezen, dan moet je een hoop kennis hebben van de vakdidactiek en van hoe de opbouw van de leerlijnen is en hoe je daar stappen kunt zetten. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Ik denk dat je daar nog niet helemaal klaar voor bent als je van de PABO afkomt en start als leerkracht. En dat blijft gewoon een eeuwige leerschool, zeg maar.
Mm-hmm. En ik denk ook, los van die kennis die jij aangeeft, is het ook nog eens daar flexibel mee kunnen omgaan en mee kunnen spelen. Dit is je basispakket dat je in je rugzak hebt zitten, maar op welk moment pas je wat toe om het ook daadwerkelijk binnen te laten komen? Dat is denk ik weer goed kijken, analyseren en volgen. En dat samenspel is denk ik ook wat de kwaliteit kan verhogen. Mm-hmm. Dus niet alleen wat zit er allemaal in, maar ook op welke manier pas ik het toe als leerkracht.
Ja, ja, want je zegt je moet multitalent of multitalenten hebben. Wat is de grootste uitdaging voor een leerkracht, denk je?
De grootste uitdaging?
Ja, want ja, je loopt tegen veel dingen aan. Je hebt een klas met 28, 25, 26 kinderen.
Ja, ja. Maar ik denk dat die basis, hè, van dat je aandacht hebt voor kinderen en dat je goed kunt observeren wat kinderen nodig hebben, dat is een bepaalde basisvaardigheid die je nodig hebt. En dan gaat het natuurlijk over ook de inhoudelijke basisvaardigheden, taal en rekenen. Daar moet je gewoon goede kennis van hebben. Ik denk dat je dan langzaam maar zeker ook een beetje moet groeien in je vak door, want de ene groep is de andere niet, hè. Dan verschilt elk leerjaar ook nog van elkaar. Dus daar moet je langzaam maar zeker ervaring in opbouwen. Maar ik denk dat je met name gewoon heel erg nieuwsgierig moet zijn naar kinderen. Heel erg ook. Het zijn een beetje allemaal open deuren. Maar je moet heel erg ook uitgaan van het potentieel van kinderen. Dat alle kinderen komen tot leren. En of je nou ja, net wat sterker of wat minder sterk bent. En je aanleg hebt voor taal, voor rekenen. Je moet overal weer de aanknopingspunten vinden om kinderen verder te krijgen.
En ik denk
dat is dus met het knoppen van denk ik, van dat je als leerkracht dat allemaal kunt.
Ja, dat is denk ik ook de uitdaging om dat te kunnen doen. Hè? Die puzzel op maat te kunnen gaan maken. En dat je daar, zie ik ook best wel leerkrachten die daar last van hebben, dat dus niet lukt. Dat je weet dat de een of de ander iets anders nodig heeft. Maar hoe organiseer je dat? En welke keuzes maak je dan gezien het volle programma, zeg maar?
En niet alleen het volle programma, maar ook die differentiatie die je moet bieden aan kinderen.
Ja.
En wat jij net zei is wel mooi, de organisatie dan van dat stukje.
Ja.
Hoe laat je iedereen hun potentieel benutten op een adaptieve manier eigenlijk?
Ja, wat dus ook wel soms ertoe leidt dat leerkrachten denk ik een stukje frustratie ervaren. Dat ze soms weten hoe het moet, maar het niet georganiseerd krijgen. En zich dan ook weer het idee hebben dat ze een kindje
onbekwaam
tekort
zijn
kunnen,
of zo.
Kunnen
of onbekwaam
doen.
Zijn.
Ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, het is wel. En het is ook zo belangrijk. Daarom is het ook fijn dat. Kan niet vaak genoeg gezegd worden. Als jij 25 kinderen in de klas hebt. Hè, dan elk kind. En je weet natuurlijk wel een bepaalde fase van leren. Heb je een groep ben je ergens mee bezig. Kinderen leren bijvoorbeeld de keersommetjes. Snappen wat een keersommetje is. Ze zitten allemaal een beetje in diezelfde fase. Maar er zijn natuurlijk altijd verschillen tussen kinderen. En dan heb je er 25 voor je zitten. Hè? Dat er soms ook niet gerealiseerd wordt door ook mensen daaromheen. Zelfs binnen scholen of besturen, maar ook bij ouders. Want er zijn altijd hele kritische ouders en kritische ook onderwijsadviseurs en directeuren. Maar dat het heel knap is om dat allemaal goed af te stemmen in zo'n klas.
Ja.
Je krijgt vaak ook bij ouders al die kritische vragen. Hè? En dan wordt ook heel teruggehaald van, hey, vroeger hebben wij zelf bijvoorbeeld de tafels nog moeten stampen. En waar gebeurt dat dan nu nog? En dan ja, er is toch een stukje van ook mensen ook een beetje meenemen in van hoe dat tegenwoordig in het onderwijs zit. En dat dat nog steeds gebeurt, maar dat dat ook heel erg afhangt van in welke fase je zit. En dat vraagt dus ook een hele hoop kennis van leerkrachten en ook daarin kunnen schakelen.
Ja, ik heb ook wel het idee dat ouders soms niet beseffen hoe moeilijk het vak eigenlijk van leerkracht zijn is.
Ja.
Want je moet met zoveel dingen rekening houden.
Ja.
Daar mag wel iets meer waardering voor komen en begrip. In mijn ogen dan.
Ja, misschien is het ook goed dat misschien gebeurt het op deze manier ook van dat je ook laat zien als leerkracht of als school wat je eigenlijk aan het doen bent.
Ja. Om ze daarin mee te nemen en een stukje bewustwording ook.
Ja.
Ja.
Ja, en ook soms in ook echt inhoudelijk iets in uit te leggen of in te inspireren, hoe ze aanhaken. Want dan blijkt namelijk heel veel van wat wij vroeger zeg maar zelf ook leerden op school, dat nog steeds natuurlijk in ons onderwijs zit. Alleen, als je het heel concreet even over de tafels hebt, hè, waar dan er is ook landelijk dan heel veel over te doen in de media, van waar is dat standwerk gebleven en vroeger moesten wij gewoon rijtjes stampen en dan kwam het goed.
Maar dan begreep je het concept niet.
Ja. En natuurlijk is dat standwerk er nog steeds, hè, maar dat moet wel in de juiste fase gebeuren. Dus als jij niet goed snapt wat 3x4 betekent, hè, dat hetzelfde is als een groepje van 4, waar je dat tegenkomt in en ook niet goed weet als je zo'n sommetje niet kan uitrekenen en welk sommetje dan wel kunt denken. Dus er zit een hele duidelijke opbouw in zo'n leerlijn. Dan is het heel gevaarlijk om te gaan stampen. Want dan is het puur als je vroeger Duits hebt gehad op de middelbare school, dan moest je al die naamval uit je hoofd leren. Mm-hmm. Nou, er zijn nog deze mensen die al die rijtjes kunnen opdreunen, maar geen idee meer waarvoor ze het nodig, voor ze het nodig hebben. Dat is een beetje vergelijkbaar met die tafels. Je kunt een tafelposter op de wc hebben hangen, dan kun je alle tafels op je geheugen instampen. Maar dan na 2 maanden of na een zomervakantie, dan ben je het wel allemaal kwijt.
Ja.
Ja, dan is het wel heel belangrijk om daar ook als ouders weer nieuwsgierig naar te zijn. Hè? Van hoe zit dat nou nu?
Met die tafel.
Ja,
ik denk ook wel dat de 2 kanten meer onder druk zijn komen te staan.
Ja.
Dus dat zowel in de thuissituatie het voortaan best wel een vol en druk programma is als op school. En dat school probeert ouders te betrekken. En ouders proberen daar denk ik ook wel aan te voldoen. Hè? Dus ook afspraken over huiswerk of het belang van lezen. Alleen is er voldoende tijd genomen om echt samen daarover in gesprek te gaan. Wat je eigenlijk ook zegt, hè? Neem elkaar mee. Wat is de bedoeling, wat is de verwachting? Maar doe dat ook andersom en investeer denk ik ook weer in die thuissituatie. Zodat je daar ook weer aan de relatie werkt.
Ja.
Om het ook echt samen te kunnen doen.
Ja, samen.
Ja.
We staan soms te veel tegenover elkaar in plaats van naast elkaar.
Ja.
Hebben jullie dan het idee dat daar ook een verandering, een kentering is gekomen in de afgelopen jaren? Want jullie lopen ook al best lang mee binnen het onderwijs. Mm-hmm. Zien jullie daar wel veranderingen in hoe de druk op school is, hoe de prestatiedruk vanuit ouders is? Of...
Nou, ik weet niet of het nou heel veel verschilt met toen wij zijn gestart. Hè? Dus altijd wel... Ik vind dat het ook wel weer, dat vind ik ook het leuke aan mijn werk, zeg maar, dat het ook de kunst is om kader in te vinden. Hè? Dus wat wij ook Bernadette ook doen, ook een deel nog door. En dan heb je een terugkoppeling met ouders. Het gaat natuurlijk altijd weer om die aanknopingspunten. Hè? Hoe kun je daar vertaalslag maken van wat je in sterke en minder sterke kanten ziet en hoe dat een kind kan helpen. En dan is het ons vak. En een leerkracht heeft datzelfde natuurlijk om daar een verbinding in te vinden met de ouders. En aanknopingspunten in te vinden. Ja, ik weet niet hoe dat zeg maar misschien 30 jaar geleden was. Dan stond leerkracht misschien nog veel meer op een voetstuk. En wat die zei, dat volgde gewoon op. Dus het heeft natuurlijk ook iets positiefs gehad dat er wat meer dialoog is gekomen.
Ouders zijn natuurlijk expert van hun eigen kind. Ja, dus zij kennen hun kind het beste.
Dat 30 jaar geleden wij spreken dan allemaal gescheiden was. Hè?
Ja, wij zijn ook al 25 jaar verder, Roy. Dus zo verschilt het niet.
Nee, dat is natuurlijk nog langer geleden dan. Maar ik denk in die zin. Ja, zijn mensen nog kritischer geworden? Ik kan me dat niet zo heugen van mijn eigen.
Nee, ik weet niet of het per se kritischer is. Ik heb wel het idee dat het ook weer verschilt per leeftijdscategorie. Ik denk dat als de kinderen ouder worden, als ik het vergelijk met eerst, dat ouders misschien wel mondiger en kritischer zijn geworden. Dat ze ook meer bij informatie komen om bepaalde vragen te kunnen stellen. Ik merk echt bij het jonge kind, dus echt peuterspeelzaal en groep 1-2, dat ouders denk ik meer onzekerder zijn geworden. En dat ze daardoor misschien eerder een stapje naar achter zijn gaan doen.
In onzekerder in welke zin?
Nou ja, hoe doe ik het en hoe doe ik het dan goed? En ik denk ook daarin wel de tijd en de aandacht dat anders is die ouders nu hebben met hun kind. Als het echt gaat over interactie en spel samen en tijd samen. Ik denk wel dat ergens ook een rol speelt daarin.
Ja, nu ga ik iets zeggen wat een aanname is van mij. Wat ik wel merk bijvoorbeeld in mijn school met onze populatie, is dat ouders vaak het beste natuurlijk willen voor hun kind. Omdat zij het misschien zelf niet de kansen hebben gekregen om. En dat ze dan soms zo'n druk op de kinderen leggen om te presteren. Omdat ze dat heel graag willen voor hun kind. Ze willen die kansen voor hun kind bieden.
Ja.
En dan soms misschien niet de goede tools hebben om dan de juiste sturing.
Maar dit zie je wel echt op heel veel plekken. Dus ik denk los
maakt
van.
Maakt dan niet uit wel dat populatie is gewoon maatschappelijk.
Nee, want dit herken ik ook op andere plekken. Ja.
Oh ja, dat is wel leuk, want dat weet ik natuurlijk niet.
Beste voor je kind en eigenlijk ook de wegvrije banen, de curling parents. Vooral het beste voor je kind en dat voor elkaar zien te boksen.
Ja. En dat ze niet meer zo goed leren ook om teleurstelling of zo. Want we hebben natuurlijk allemaal een levenspad. En ik zie dat al voor me. Er zitten dan allemaal van die hobbels in de weg. En die hobbels moet je overwinnen om weer te kunnen groeien en ontwikkelen. Ja. Maar we zijn geen flatliners.
Nee. Hey, maar daarom vind ik ook een haakje naar waar we het eerder over hadden. Dat het dus ook belangrijk is in goede pedagogische afstemming. Maar dat leerkrachten wel ook eerlijke feedback kunnen geven aan kinderen. En ook ervoor kunnen zorgen dat je dus. Stel dat je het vak rekenen pakt. Hè, dan is het natuurlijk bij rekenen een hele mooie mix tussen van je moet bepaalde vaardigheden via efficiënte basisstrategieën aanleren. Dus dat is echt een vak waarbij je dus als leerkracht dus iets instrueert en iets uitlegt. En dan moeten leerlingen op die manier ook kunnen aanleren en uitvoeren. Dus dat is heel vrij directief, hè, waarbij het echt via modellen intreedt. Maar je hebt natuurlijk ook een kant aan rekenen waarbij je veel meer een onderzoekende houding nodig hebt. Want rekenen is natuurlijk meer dan sommetjes maken, ook heel erg dat inzicht. Maar daar moet je dus ook leren kritisch te denken. Dus als jij een verhaaltje bedenkt bij een som, of de som uit een verhaaltje haalt, en dat klopt niet, dan mag er echt een nee komen.
Ja, het is niet goed. Waarom,
en niet met een of andere onttrekkende beweging. Weet je, dat is heel belangrijk, dat je ook daarin de juiste kaders en de juiste feedback krijgt. En als dat vanuit een relatie gebeurt en vanuit een veilige, dus die veilige basis waar we straks over hadden, dan heb je daar natuurlijk ontzettend veel aan. Want in die klas, als daar die veilige basis is, dan kun je daar met heel veel struikelen en vallen weer opstaan en sterker worden.
Ja. En er is heel veel in Nederland te doen over de onderwijskwaliteit. Hè? Dat Nederland die daalt in de. Waar ligt dat volgens jullie aan? Dat die dalende tendens te zien is? In al die onderzoeken, die CEO-onderzoeken?
Ik vind dat echt een enorme complexe vraag. Want er gebeurt zoveel. Aan de ene kant denk ik, we signaleren voortaan heel erg goed. Hè. We kijken heel erg goed, we volgen heel goed. Hoe meer je signaleert, hoe meer er boven komt waarvan je het idee hebt dat je iets mee moet doen. Dus dan gaan we weer op alles rennen. Dus ik denk dat prioriteren, wat nu voor mijn gevoel wel meer aan het gebeuren is, wel een hele belangrijke is.
Ja.
Maar er beweegt zoveel dat ik dat heel erg lastig vind om daar
een goed antwoord op
te geven. Ja, het heeft ook wat te maken, denk ik, ook weer met die dat je in de rol van leerkracht dus de ene keer hebt echt steeds een verschillende leerkrachtrol. Dus de ene keer moet je juist heel erg stimuleren bij kinderen dat ze die onderzoekende houding hebben. En de andere keer ben je juist iets heel erg aan het instrueren en ben je heel directief.
Voor je een strak instructiemodel.
Ja, en daar moet je dus heel erg mee kunnen spelen. En dus niet iedereen verschilt er natuurlijk in. Dus niet iedereen heeft al die kanten in natuur aanwezig. Waardoor het ook het vak van leerkracht denk ik nog uitdagender wordt. Misschien dat het vroeger, zeg maar, was het iets meer recht door recht aan. Van de leerkracht stond voor de klas en instrueerde. En de kinderen moesten het allemaal maar opvolgen. Hebben we het wel over
heel lang geleden.
Maar dus daar is natuurlijk best een ontwikkeling in gekomen. En ik merk wel van dat je... Wat wij veel doen is natuurlijk wel leerkrachten bij helpen gewoon een goede scherpte te krijgen. Bijvoorbeeld in die rekendidactiek. Hè? Wat gebeurt er nou in elke jaargroep? Naar welke doelen werken we toe? En welke hulpmiddelen, welke materialen horen erbij? En welke strategieën horen erbij? Dan merk je wel dat je daar voortdurend in moet blijven leren. Als zij lang voor de groep, als zij net voor de groep. En je moet ook nog in je team daar natuurlijk consensus over hebben. Want er zitten allerlei nuanceverschillen tussen de ene rekenmethode en de andere rekenmethode bijvoorbeeld. Ja. Welke materialen er worden gebruikt, wat in welk leerjaar hoort. Ja, als je daar allemaal verschillen in gaat krijgen, dan dreigt het soms wel een beetje een rommeltje te worden. En dan komt de kwaliteit natuurlijk ook niet ten goede, zeg maar. Dus met elkaar leren is denk ik wel een hele belangrijke. Het is ook denk ik een drijfveer voor ons. Om dat goed neer te zetten.
Ja. Ja. Als je... Ja, jullie zijn de experts en die worden dan ingevlogen. Daar gaan we met elkaar bepalen van wat is hier nodig en wat kunnen we doen. In hoeverre is een rol als een expert essentieel? Of de rol van directeur of van IB'er? Dus degene die niet direct voor de klas staan. Kunnen wij het beste bijdragen aan de vergroting van die kansen en aan die kwaliteiten wat er in die klas gebeurt? Want zij zijn de sleutel. Ja. De leerkrachten die voor de klas staan, zijn de sleutel om kinderen het potentieel te laten benutten.
Ja, maar geen kwaliteit dan ook geen leren.
Wat zeg je?
Geen kwaliteit dan ook geen leren, zou ik zeggen.
Nee. Dus maar kunnen wij dan, wij staan dus niet direct voor de klas, maar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die leerkracht de beste keuzes maakt in de klas?
Ja, ik denk dat het wel, wat heel belangrijk daarin is, is dat je wel ook, het heeft te maken met kennis, maar het is met name ook leerkrachten wel kunnen inspireren en kunnen helpen hun vak goed uit te voeren. Want het is natuurlijk van als je aan de zijlijn staat, dan heb je het voordeel dat je wat meer op afstand kunt kijken van wat er goed gaat en minder goed gaat. En ik vind met name dat kijken naar wat goed gaat, waar dus de aanknopingspunten zitten, dat is gewoon cruciaal om iemand een stapje verder te helpen. Snap je? Dus er gaan natuurlijk altijd dingen goed.
Ja. Maar dat vind ik altijd heel leuk aan jou, Roy. Trouwens jou ook, Bernadette. Maar dat jullie het vanuit de positieve kant benaderen. En heel erg kunnen benoemen wat er goed gaat. Ja. En dan nog een stukje wat eventuele aandachtspunten of ontwikkelpunten zijn.
Anders werkt het ook niet. Hè? Kijk, misschien heb je anders kunt natuurlijk soms een andere rol hebben. Dat je echt als directeur ben je ook natuurlijk aan beoordelen. Ja. En wil je bepaalde... basiskwaliteit hebben en daar moet je ook in checken van vind ik dat mensen daaraan voldoen. Hè? Wij willen een bepaalde basiskwaliteit, maar ik vind dat mijn opdracht, wellicht onze opdracht ook is om bij iedereen weer te zoeken naar aanknopingspunten. Mm. Van hoe kun je deze, hoe kun je juist lekker nog een stapje verder komen.
Ook om hun potentieel te benutten.
Ja. Ja. Ik denk ook hun de kans op groei weer van de leerkracht, zeg maar, ook in beeld te brengen. Ja. Ik moet wel lachen dat je zegt, ja, ook jij. Ik weet dat wij daar ook wel wat verschillend in kunnen zijn. We kijken naar dezelfde dingen, maar wij zijn natuurlijk ook andere personen.
Andere personen, ja.
En ik krijg ook wel vaker terug dat er bij mij soms wat meer scherpte in zit. Maar ik vind het ook altijd, naast het positieve, heel erg van belang om de kansen ter versterking te benoemen. En dan hoop ik vanuit de relatie dat je dat mag doen. Om ze ook echt even soms wat scherper te krijgen. Mm-hmm. Van dat die boodschap wel binnenkomt. Ja. Zodat ze daar ook echt mee aan de slag willen en gaan. Dus,
En ik als directeur?
Wat
kan ik doen om het maximale eruit te halen? Wat als directeur kan ik doen?
Ja, ik geloof wel heel erg in dat je het team meeneemt. Dus dat je gezamenlijk achter een ontwikkeltraject staat. Dat het dus niet van jou is, maar echt het hele team wil met een ontwikkeltraject aan de slag.
Draagvlak.
Ja, draagvlak. Maar jij houdt wel zeg maar de koers voor ogen. Jij kan prioriteren. En het belang eigenlijk ook uitstralen van deze ontwikkeling. En ja, dichtbij blijven. En dat is ook wat jullie hier doen, hè? Dus je hebt wel specialisten die meelopen met observaties. Maar ook jij sluit geregeld aan om de verbinding te blijven houden. En ik denk dat dat essentieel is.
Nou, en ook om zelf het met eigen ogen en horen te ervaren hoe de ontwikkeling gaat.
Ja, maar ik denk, wat Ben net ook zegt, van dat het, ik kan me voorstellen, ik zou dat ook fijn vinden als leerkracht, dat je wel gezien wordt door je directeur.
Mm-hmm.
Dat je directeur er ook gewoon letterlijk fysiek ook is.
Ja.
Dus niet alleen maar op haar kamertje zit, wij spreken me ook echt
achter
mee in
deurtje,
die groep. Is,
ja.
En dat je ook echt die inhoudelijke gesprekken hebt over die lessen en over op dat moment dat rekendoel les gebeurt en dat een andere rol in als leerkracht als adviseur. Maar ik denk wel, het is belangrijk dat collega's voelen van, de directeur is er en ziet ook dingen.
Ja, precies. En ook in dialoog met elkaar blijven daarover.
Ja.
Ook in wat ze nodig hebben. En
ja.
Jij bent al iets langer betrokken nu op dit moment bij Noor. Hè? Tweede jaar nu in een traject bij de onderbouw. Roy dit jaar. Zie jij al positieve veranderingen, Bernadette?
Die zie ik zeker. Alleen, ik ben natuurlijk het eerste jaar wat intensiever betrokken geweest als dat ik nu ben. Het eerste jaar zijn we vooral gestart met, wat wij overigens altijd doen, is de startgesprek, maar ook even gaan kijken van, is de basis überhaupt al wel aanwezig om ook de volgende stap te kunnen maken? Ik weet dat we hier rondliepen bij de kleuters.
Ja.
En dat we zeiden, we moeten eerst even gaan werken aan die leeromgeving. Die rijker maken en de routines en de structuur eigen maken. Het zelfstandig werken aanscherpen. Ook al kom ik voor het rekenaanbod, gaan we die eerst neerzetten. Zodat je dan ook de organisatie van die kleine kringen kunt organiseren. Mee kunt spelen om die input over te gaan brengen. Daar hebben we dus in het begin in geïnvesteerd. Ja, daar zag ik echt meteen na twee keer echt enorm veel winst al. En zag je dus dat het de leerkracht lukte om met die kleine kringen een gerichte instructie te gaan bieden. Dan zie je wel weer, als je dus nu weer komt, dan moeten we wel zorgen dat we dat blijven vasthouden.
Borgen.
Ja, echt wel zeker borgen. Ja. Dus dat is wel fijn dat je dan weer een rekenspecialist nu erbij hebt of een onderbouwcoördinator. Waarvan je steeds kan zeggen, let nog even op dit stukje, let nog even op dat stukje. Omdat de focus anders wellicht verlegt. Maar ja, ik zie zeker groei. Ja.
Ja. Uiteindelijk moet dat natuurlijk ook resulteren in je resultaten.
Ja, wat ik begreep wel van jullie rekencoördinator.
Oh, gelukkig.
Ze hebben een vliegende start gemaakt in groep 3, dus dat is fijn.
Oh, dat is tof. Ja, ja. Nou moet ik ook wel zeggen dat daarin samen ben je sterker dan alleen. In de groep 3 leerkrachten, die werken ook wel heel nauw samen met elkaar. En die sparren ook met elkaar. Van hoe gaan we het doen en hoe bieden we het aan? Natuurlijk zijn het andere leerkrachten. Maar ze doen wel gewoon gezamenlijk de lessen voorbereiden.
Ja,
thema's voorbereiden. Dus ik denk dat daar ook wel een kracht ligt.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
En Roy, zie jij al stapjes?
Zeker, maar ik denk dat wat belangrijk daarbij dan ook is, hè, is dat je wat ik namelijk aan resultaten zie, is gewoon echt in leerkrachtgedrag. Dat in de lessen al, als het gaat over differentiatie en gaat over, of we zijn ook bezig in de rekenlessen met van, we hebben het sommetje 15 gedeeld door 4 uitgerekend. Wat betekenen nou eigenlijk die getallen? Hè? Dat het is dan een sommetje uitrekenen, maar ook inzicht. Dat zie je dan, die verbetering vind ik met name altijd eerst in gedrag bij leerkrachten en dus gedrag bij kinderen. En dat er ook heel veel in de observaties eigenlijk van wat kinderen doen zit. Want als je niet uitkijkt, hè, dan neem je een toets af en dan rekent een kind het sommetje 8 plus 7 uit. En dan heeft hij dat door met zijn vingers op de tafel te doen, één voor één op zijn vingers uitgeteld. En dan is het antwoord goed. Maar wat je natuurlijk wil, wat rekenen is met steeds grotere hoeveelheden, kunnen overzien wat er bij elkaar is door al die En daarbij moet je dus goed leren structureren, efficiënte strategieën aanleren. Nou, wij als volwassenen rekenen ook 8 plus 7 als ze daarover na moeten denken uit. Door even eerst 2 erbij te doen en dan 5 erbij te doen. Nou, dat leren ze hier op school ook. Daar hebben ze een rekenrekje bij, daar leren ze op handelen. En dan leren ze daar naar kijken en dan aan denken. En als je daar niet goed in observeert en je geeft zo'n kind zo'n rekenrekje, dan zie je toch één voor één dat die kraaltjes geteld worden. En dan weet je dus niet bij die toets, als hij die som
Hoe die dat heeft gedaan.
Ja, dus dan, ik zie dus in leerkrachtgedrag dat er... er zijn hier gewoon zoveel sterke leerkrachten. Want dat maakt het dus ook een succes. Hè? Als er in de school al mensen zijn die of een stukje voorlopen, of die hun collega's in de bouw weten te inspireren. Ja. Of die vanuit de bijeenkomsten die je geeft, of de informatie die je brengt, al meteen dingen oppikken en die dat kunnen overdragen aan de collega's ook. Hè? Want wij zijn natuurlijk een aantal keren per jaar en in de tussentijd moeten jullie het doen. Ja, daar zie ik echt enorm veel gebeuren. En dat is heel leuk om te zien.
Ja.
Als je terugkomt in de les meteen al. Een
verbeterslag. Ja, en dan nog vasthouden, want dat borgen, dat is wel belangrijk. Hè?
Ja.
Wanneer vinden jullie interventie binnen een school succesvol? Wanneer zijn jullie tevreden?
Als je na twee jaar... Ja, maar moet ik klaar zijn.
Ja, dat sowieso. Als je groei ziet en meer eigenaarschap ook, denk ik. Hè? Ja. Dus je ziet groei bij leerkrachten. Je ziet groei bij de leerlingen. In de opbrengsten. En als je dan ziet dat de school het eigen heeft gemaakt. En er is een kwaliteitskaart. En er is iemand ook in de school die dat stukje kan dragen en opvolgen. Ja, dan...
Ja.
En je blijft altijd in ontwikkeling gaan. Hè?
We zijn nooit klaar. We zijn nooit klaar.
Ja.
Ah, wat ik hier ook leuk vind, er zijn best een hoop mensen die niet zo lang leerkracht zijn. Hè? Dus die
of enorm, nog in opleiding.
Of in opleiding, die zitten dus enorm van leren. En dat is leuk om te merken, vind ik. Als je dan terugkomt, je hebt gedaan, er zijn wat tips uitgekomen of en er is een leuk gesprek geweest, dan merk je ook, er komen vragen terug, maar je merkt ook bij de tweede keer dat heel veel van die tips of aanbevelingen ook, hè, dat ze daar iets mee gedaan hebben of na hebben gedacht, dat ze dan de bouw hebben besproken.
Ja.
Denk ja, daar gaat hij dan werken. Ja. En dan zie je dat in gedrag, zie je dat in resultaten, maar dat maakt dus ook op een gegeven moment dat het dan klaar is, want dan is daar gewoon een fundament gelegd. Dat zit echt, vind ik, heel erg ook in attitude van leerkrachten. Hè? Dus daar vind ik bij jullie al zo'n sterke basis. Mensen zeggen dat ook tegen ons. Die hebben daar dan zin in en die vinden het leuk. En het is niet zo van... Er komt er weer een.
Die vertelt hoe het moet.
Soms wordt dat dan natuurlijk ook heel erg van... Dan moet er iets. Ook omdat misschien er een noodzaak is vanwege de... Resultaten.
Wil is enorm. Ook een van de startende leerkrachten die ook dan zelf nog extra lesvoorbereidingen wil opsturen. Wil je daar ook nog een keertje naar kijken? Want weet dat het er eigenlijk nu niet bij hoort. Maar kan je daar ook overheen kijken? Of daar ook het drieslagmodel of het handelingsmodel goed in door is vertaald? En denk nou, dan ben je wel echt super enthousiast om te willen leren. Dus dat is...
Wat denk ik wel leuk is, wat we... nu afgelopen jaren heel erg hebben ingebracht, is werken in die bouw, hè, in die leerteams. En daarin ook terug laten komen wat er in de training is geweest of wat er in de observaties is geweest.
Ja.
Dat er dan nog eens een keer extra wordt gekeken van hoe gaat het dan nu? Of waar loop je tegenaan? Of dat ze samen een les voorbereiden in de werkmomenten. Dat is ook wel krachtig. Hè? Dus toch weer absoluut. Dat samen.
Ja.
De kracht van samen.
Ja. En daarin zie je ook het uitdagende voor leerkrachten. Als je bijvoorbeeld in een groep 5, en dat gebeurt heel vaak, dan in groep 5 wordt eigenlijk verondersteld dat kinderen de tafels inmiddels, daar zitten we dan in de fase van al die tafeltjes eigenlijk
gaat de goede kant
geautomatiseerd zijn. Ja, en jullie hebben ook goed in beeld van, er zijn natuurlijk echt nog, dat speelt overal, kinderen die nog niet die tafels hebben maken we nog een verschil tussen automatiseren en memoriseren. Hè? Want dan hebben ze nog even een denkstapje nodig. Ja. Moeten ze bij 5x7 nog denken. Oh ja, die weet ik niet. Denk aan 10x7, dat is 70. En dan doe ik de helft. Hè? Dus dan heb je weer even die strategie nodig. Dan duurt dat langer. Dan op een gegeven moment moet dat echt als rekenfeitjes zitten. Dus dan moet je je voorstellen dat je in groep 5 begin je al met deelsommetjes. En er zijn heel veel kinderen ook aan toe. En ook bij die deelsommen heb je natuurlijk de keersommen weer nodig.
Ja.
Maar dan moet je natuurlijk wel nog steeds iets doen met die groepje kinderen die dus die keersommen nog niet hebben zitten. Dus het vraagt een enorm puzzelen van leerkrachten. Ja. Maar dat is inderdaad wat jij net ook zegt. Er zijn mensen dan krijgen daar tips. En gaan daar samen inderdaad dus kijken hoe ze dat kunnen inrichten. Ja. Stellen daar vragen in. En dat maakt het denk ik succesvol.
Ja, dat is leuk. Ik was toevallig van de week eventjes in groep 6 een half uurtje. En ze hadden een rekenles staan, want Rabab die kwam iets later. En ik zei, jullie hebben nu even niks. Dan ga ik wel tafels voor jullie bedenken. Want ze waren aan het oefenen met die keersommen.
Oh ja.
En dan deed ik net even een stapje moeilijker. Kijken om ze even uit te dagen. Ze stonden echt gewoon in de rij. Omdat ik dan een soort proefblaadjes aan het maken was voor al die leerlingen.
Ja, wat goed.
En dus ik heb daar even gezien van dat gaat aan de goede kant.
Ja.
Ja, en ook het enthousiasme van de kinderen. Maar ook wel dat ze enorm gegroeid zijn.
Oh ja.
In die,
leuk.
Dat er echt al leerlingen bij zitten die boven de 10.
Ja. En overigens, kijk, hier komen ook weer die ouders bij. Want dan als je dus met elkaar in dialoog bent. Hè, en je weet van, nu zitten we allemaal in de fase van het wat wij vroeger allemaal hebben gehad. Het stampwerk. Hè, want daar hoort nu gewoon bij dat je gewoon oefent. Dat je traint vanuit snappen, vanuit die strategie hebben gehad. En dan kunnen natuurlijk ouders al hebben bijvoorbeeld een heel mooie website rond je rekenspel. Waarbij helemaal op onderdeel.
Meteen een
allemaal,
tip voor ouders.
Ja, dat rond je rekenspel moet je echt gaan kijken. Dat zijn allemaal gezelschapsspelletjes. Maar ook. Helemaal gecategoriseerd op alle onderdelen van het rekenen. Allemaal leuke spelletjes die je thuis kunt doen. En daar kun je thuis natuurlijk gerust mee oefenen. En overigens is dat dan ook heel belangrijk. Dat zijn natuurlijk vaardigheden die je af en toe even kort moet herhalen. Dat doe je elke dag op school. Maar het is fijn dat dat thuis ook terugkomt.
Ja. En thuis is het ook leuk om het terug te laten komen in de gezelschapsspelletjes.
Zeker.
Die zijn er ook legio.
Beter als er wordt altijd gevraagd om tips op tablets en zo. Maar ik denk, ja, daar zijn we inmiddels ook wel over uit. Dat we gewoon veel meer dat sociale aspect en dat spelaspect.
Beetje competitie.
Beetje competitie, ja. Ja. Dat is natuurlijk
beetje inhouden af en toe als ouder ook. Ja. Dat je niet wil winnen.
Ja. 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 Laat de kinderen een keer winnen. Ja. Laat die successen ervaren. Ja, precies. Er is ook wel wat ik soms lastig vind zelf. Hè? Leerkrachten hebben heel erg veel baat bij de methode. En het volgen van de methode. De planning van de methode. Ik noem het een beetje methodeslavernij. En daar het spanningsveld tussen. Tussen de methode en zelf nadenken. Hoe zien jullie dat? Hoe is jullie visie daarop? Methodes volgen, niet methodes volgen, loslaten, niet loslaten.
Maar dan moet je dus, ik heb daar wel duidelijk, ik denk allebei een duidelijke mening over. Maar je moet denk ik weer onderscheid maken van waar is nou, ik denk of ik daar een beter woord voor heb, maar de hiërarchie belangrijk in de zin van in groep 3 wil je met alle kinderen toewerken dat ze de sommetjes, de plus- en minsommetjes en de spitsingen tot 10 kennen zonder één voor één te tellen. Hey, dus dat moeten allemaal rekenfeitjes zijn. In groep 4 zit het rekenen tot 100 en de tafels. In groep 5 het delen. Dus daar zit een bepaalde hiërarchie in. In de zin van eerst dit aanleren moet beheerst zijn dan het volgende. En daar heb je ook efficiënte strategieën voor nodig. Dus dan kun je niet te veel gaan freewheelen als leerkracht. Dan moet je je allemaal houden aan die lijn. En daar zit een vaste opbouw in. Daar helpt als het goed is een goede methode bij. En jullie hebben een goede rekenmethode, vind ik.
Gelukkig.
Er zit een goede opbouw in qua strategiegebruik. Er zitten goede didactische modellen in. Dus dan helpt zo'n methode enorm, denk ik, als leerkracht om goede contexten, maar ook goede uitleg. In de hulpje staat heel duidelijk. Hoe is ook voor ouders weer, van hoe pakken wij dit aan? Heel duidelijk, een voorbeeld vind ik ook voor ouders, is van ouders in groep 5 gaan we nog niet onder elkaar rekenen. Dat doen wij echt. Hè. Ze gaan ook leren cijferen. Leren cijferen leer je nog steeds op de basisschool. Maar dat doe je pas in groep 6. Dan ga je pas onder elkaar rekenen. Dus ga dat nou niet doen. Eerst kolomsgewijs, dan cijferend. Doen we echt in groep 6. Zoals jullie dat vroeger ook hebben geleerd. Begin daar nou nog niet aan in groep 5. Want dan leren we nog rekenen op de lijn. Dan snappen de kinderen iets beter van die getallen. Dus het komt er heel erg op aan dat je in de juiste fase de juiste dingen doet. En dan geldt dus wel dat die methode in die zin dan wel helpt om wat meer lijn te hebben en wat meer sturend te zijn. Als je nou meer hebt over waar heb je die onderzoekende houding bij nodig. Hè? Bijvoorbeeld als voorbeeldje in de laatste les van de rekenmethode bij jullie, is een Eureka-les. Dan gaan kinderen meer vanuit het samenwerken, vanuit wat meer een onderzoekende houding. Gaan ze bijvoorbeeld een spel doen, dan moeten ze erachter komen wat de regels zijn van dat spel. Ja, daar kun je lekker mee freewheelen. Als je denkt, ik heb geen zin in dit spel, ik ga wat anders doen. Dan gaan we daar dus zelf iets bij bedenken. Dus in die zin mag je natuurlijk echt wel je professionele sausje en je keuzes maken. Ook wel af en toe bij opgaven en denken van, hé, dit vind ik niet belangrijk. Maar de grote rode lijn, de rode draad. Ja, daar moet je wel met elkaar consensus over hebben. En dan helpt daarbij een goede methode.
Ja, alleen als aanvulling weer daarop denk ik wel. De methode is je hoofdlijn. En er zit wel per methode verschillend, maar dat is de basis. Maar signaleer, observeer en kijk heel goed.
Waar je kinderen zijn.
Ja, waar je kinderen zijn op een lesdoel. Ja. Zodat je weet in die les, hoe bied je de ondersteuning? Hè? Waar ga je verrijking of verlenging bieden? Maar ook wanneer jij ziet dat ze op groepsniveau onvoldoende aanhaken, voel dan wel dat je niet doorgaat in de methode, maar dat je het ook even mag stopzetten om wel het liefst weer volgens de methodiek van de methode het weer aan te scherpen voordat je weer doorgaat. Dus
je moet wel zeker weten dat je je doel hebt behaald.
Je moet wel echt cyclisch werken met die methode, zeg maar, waar je instapt. Maar jij bent zelf degene die bepaalt op welk tempo en waar je het iets even pauzeert of doorgaat.
Volgens mij zit het wel best ruim in de tijd. Ik kijk even naar mijn editor of producer. Hoe zeg je dat? Met een heel duur woord. Dus ik denk dat we langzaam even naar het dilemma van Gemma gaan. En dan ook even de koppeling maken met kansengelijkheid. Door onderwijskwaliteit te bieden. En dan moeten we alweer naar de afronding. Want we kunnen hier ook weer heel lang over doorpraten. Maar ja, de tijd is bijna op. Ja. Helaas, tijd is altijd de grootste vijand van mij.
Ja, maar keuzes maken is prima.
Ja. Het dilemma van Gemma. In iedere podcast breng ik ook even een dilemma aan het licht. En ik ga jullie ook een dilemma voorleggen. Het dilemma voor jullie is, als je moet kiezen, zou je dan investeren in de professionalisering van leerkrachten door externe experts om hun vakmanschap, pedagogische vaardigheden, etc. te versterken? Of zou je dat geld inzetten in kleinere klassen te realiseren, zodat de leerlingen meer individuele aandacht krijgen? Welke werkt het beste bij aan de kwaliteit van het onderwijs, volgens jullie? En je moet even kiezen.
Ja, vind je het fijn als we allebei al eerst onze keuze maken? Of,
ja? Ja, welke keuze maak jij, Bernadette?
Ja, de professionalisering van de leerkracht.
Oké.
Okay. Ja, ik natuurlijk ook, absoluut. En beide... Beide zijn natuurlijk belangrijk, maar het is natuurlijk ook uit onderzoek wel gebleken dat op zich de groepsgrootte niks afdoet aan het leren van kinderen. Dus je kunt, daar weten we ook allemaal, hè, als je ervaring hebt als leerkracht, soms heb je een groep van 34 kinderen. Dan ga je als een speer, dan krijg je het jaar daarna een groepje van 17 en het hele jaar worsteling.
Ja.
Dat kan natuurlijk heel goed. Maar het is natuurlijk, alles staat of valt met goed lesgeven.
Ja.
En kijk, dat is ook een stukje, vind ik, van het gaat uiteindelijk om de inhoud. Hè? Het gaat om goede didactiek, goede strategieën aanleren. De wisselwerking tussen van waar zijn de strategieën belangrijk en waar is dat onderzoek belangrijk. Ja, en dan daar heb je een voortdurend leren voor nodig. Dat houdt nooit op. En die,
en die leerkracht dus weer al die verschillende vaardigheden leren toepassen. Dus een stukje kennis, maar ook weer hoe organiseer je? Welke keuzes maak je? Ik denk dat dat dus als jouw groep groter is, zit daar misschien wel die uitdaging. Maar kun je wel inhoudelijk goed kwalitatief aansluiten bij wat die kinderen op dat moment nodig hebben? Mm-hmm. Dat is zeker zo belangrijk als dat je een kleine club hebt, maar ja, je dan misschien maar een inhoud volgt waarvan je niet weet hoe je hem aan moet laten sluiten bij de behoeften van dat kind.
Ja.
Dus die gaat altijd voor de groepsgrootte, maar vervolgens...
Ja. Kwaliteit tuurlijk, gaat voor groepsgrootte.
Ja, maar als de groep kleiner is, is dat zeker fijn als je al een hele sterke leerkracht hebt om nog meer te bereiken. Dus,
wat ik vooral zie in iets kleinere groepen is werkdrukverlichting. Omdat je grote klassen hebt met de komst van het passend onderwijs.
Ja.
Ook meer zorgleerlingen vaak die andere behoeftes hebben in een klas hebt. En dat verhoogt wel de werkdruk.
Ja, klopt.
Ondanks dat dat misschien een dijk van een leerkracht staat.
Ja.
Dus daarvoor zie ik wel kansen als je kleinere klassen hebt. Maar goed, Weet je, dat zijn ook weer keuzes. En keuzes die de politiek maakt, waar we geen invloed op hebben, helaas.
Ja, en waar denk ik nu ook realistisch gezien ook niet voldoende leerkrachten voor zijn.
Maar die zijn er wel, hè?
Er ja, maar die op dit moment niet in het systeem zitten zoals nu is ingericht.
Nee, er zijn veel mensen die het onderwijs niet meer in zijn.
Ja. Ja.
Dat vind ik echt jammer, want het is zo'n mooi vak.
Ja. Ja. Ja, maar ja, ik denk ook dat daarin weer het anders organiseren met leerkrachten of onderwijsondersteunend personeel wat je nu hebt ook heel veel kan doen in groepsgrootte of zwaarte van een groep.
Ja, ook hè. Dan denk ik soms van ook mensen in zeg maar die als onderwijsassistent en wat dat oplevert aan de kwaliteit als je dat goed
organiseert. Maar die laten jullie ook meedraaien in professionaliseringstrajecten. Ja. Dus ook dat is wel weer essentieel, denk ik, om dat succesvol te laten
die zijn,
doen.
Dat is net zo'n belangrijke schakel als ieder ander in het team.
Ja.
Iedereen heeft zijn eigen rol, zijn eigen... Ja, dus het is super belangrijk om die ook te laten professionaliseren en inzichten te geven. En soms zijn er van onderwijsassistenten die ook door willen leren als leerkracht.
Ja, ja, dus het is van die pareltjes een inspiratie. Dus,
Hey, als we dan even als slot het hebben over kansengelijkheid of kansenongelijkheid, hoe je het ook een naam wil noemen. Ik vind het mooier om te zeggen, wij bieden optimale kansen aan kinderen binnen onze cirkel van invloed om ze te laten ontwikkelen en groeien. Hoe relateert dat aan onderwijskwaliteit op de vergroting van kansen?
Ja, ook weer alles. Hè? Dus, maar kijk, als je dan hebt ook waar we nu mee bezig zijn, de basisvaardigheden van goed leren lezen, goed leren schrijven, goed leren rekenen. Dat is voorwaardelijk om ook kansen te krijgen later in je vervolgopleidingen, in je werkende leven, in je sociale leven. Dus daar staat gewoon een fundament. Dat, grote kansen.
Ja, helemaal mee eens. En ik denk ook het stukje hoe eerder, hoe beter.
Ja.
Dat ook enorm bijdraagt.
Ook al bij de peuters.
Ja, bij de peuters en de kleuters. En ook dat is wel iets wat jullie wel goed voor ogen hebben. Hè? We starten niet alleen maar als we met de rekenmethode bezig zijn van 3 tot 8.
Voorwaardelijk al.
Ja, je neemt echt het voorschoolse en het vroegschoolse ook mee. Dus dat is dat verhoogt ook denk ik wel de kansen.
Ja, ja, hoe mooi. Mooie afsluiting dan. Hè? We gaan ervoor.
Sowieso.
Ja, ja. We zorgen ervoor dat wij in ieder geval hier op deze school alle optimale kansen bieden aan onze kinderen. En dat onze leerkrachten het verschil gaan maken voor de leerlingen. Bernadette en Roy, mag ik jullie hartelijk bedanken. Is er nog iets wat jullie echt kwijt wilden wat niet is gevraagd of wat niet aan bod is gekomen?
Nee, die gaan we gewoon bewaren voor een volgende keer.
Ja, hele goeie. Er komt zeker een vervolg. Ja. We staan nog maar aan het begin.
Ja, leuk dat je dit doet zo.
Ja, vond ik ook. Ja.
Het zou mooi zijn als dit wat meer zich gaat verspreiden. Want er staan zoveel mensen om een kind heen om ze te kunnen begeleiden en coachen. En direct of indirect, we dragen allemaal een steentje bij. En mijn missie is om al het potentieel zoveel mogelijk uit die kinderen te halen, zodat zij hun plekje kunnen vinden in deze wereld. Dankjewel voor het luisteren allemaal. En samen blijven we manifesteren voor een toekomst waarin elk kind een eerlijke kans verdient en krijgt. En ik zou zeggen, luister weer naar de volgende podcast. En volgens mij gaat die over taal en taalverwerving en taalverbetering, leesmotivatie, et cetera. En ga ik in gesprek met Fraukje en Frederik van Sardes. Blijf vooral luisteren, lieve luisteraars. Tot de volgende keer.